zijn hier vanmorgen samengekomen voor een rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis van Martina van der Linde van de Valk. Wij willen met elkaar zingen Psalm 68 vers 10, gelooft zij God met diepst ontzag. Laten wij bidden. Almachtige grote God, wij komen in de stilte van dit uur voor uw aangezicht, om voor u te brengen al wat ons nu bezighoudt. Wij brengen voor u ons verdriet, onze rouw, onze vragen. Nu mevrouw van der Linde uit dit leven is weggenomen. U weet welke plaats zij heeft ingenomen. In het leven van haar zoon, haar schoondochter, de kleinkinderen, achterkleinkinderen. Wij danken u voor al wat u in haar hebt gegeven. Wij brengen voor u de goede herinneringen die er zijn aan haar leven. Wij brengen ook voor u de herinneringen waar we moeite mee hebben. Het verdriet dat er was, het lijden dat er was. En wij bidden u. Wilt u met uw troost, met uw genade tot ons komen? Wilt u tot ons spreken, woorden van eeuwig leven? Want onze woorden schieten altijd weer tekort. Onze woorden, hoe goed ook bedoeld, doen soms meer pijn dan dat zij troost geven. En daarom komen wij tot u, o Heer, en wij bidden u. Wilt u tot ons spreken? Wilt u in onze harten werken door uw geest en door uw woord? Opdat wij ook op deze dag niet alleen het verschrikkelijke van de dood zullen zien, want wij over dood en graf heen mogen zien op de Heer Jezus Christus. Wij hem mogen kennen als onze Heere, onze zaligmaker, dat wij het weten mogen, beleven mogen, dat hij ook voor ons een volkomen verzoening heeft bewerkt, dat hij ook voor ons uw toekomst heeft ontsloten. Wilt u daartoe zelf bij ons zijn? Wilt u ons allen leiden door uw geest? Wij vragen u dit uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen 2 Korinthe 5, de versen 1 tot en met 10. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Zou wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde. Nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het lichaam verslonden worden. Die ons nu tot hetzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonend in het lichaam uitwonen van de Here, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen, hetgeen door het lichaam geschiet, dat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Tot zover deze schriftlezing. Wij zijn hier bij elkaar gekomen omdat Martina van der Linde van der Valk afgelopen zondag op de leeftijd van 93 jaar uit dit leven is weggenomen. Een zeer hoge leeftijd. De Bijbel spreekt erover, als we sterk zijn 70 jaren, zeer sterk 80 jaren. En daarboven wordt niet eens genoemd. 93 jaar. Een leven waarin heel veel gebeurd is. Geboren, hier op Vlakkei. 2 wereldoorlogen meegemaakt. De ramp meegemaakt, wat voor heel veel mensen zeer diep ingrijpend was. De crisisjaren meegemaakt. En zij getrouwd is. Haar man. Lange tijd mogen samenleven. Sinds 6 maart 1978. Is zij weduwe. Haar man overleden. Kinderen gekregen. 1 zoontje. Dood bij de geboorte. Haar andere zoon. Nauw mee verbonden. In liefde verbonden. Veel liefde voor haar zoon en schoondochter, kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen. Een leven waarin we mogen zeggen, heel veel meegemaakt. Trouw verbonden ook met de dienst van de Here. Trouw in de kerk aanwezig, de vrouwenvereniging. Samen met haar man de christelijke gereformeerde kerk schoongehouden, onderhouden. Heel nauw verbonden met het woord van God, met de dienst van God. Op latere leeftijd had zij meer hulp nodig. Kwam in de goederij, maar ook daar werd zij meer vergeetachtig. Ging zwerven door het huis, omdat ze de weg niet goed meer wist. Vanaf 23 januari 1997 was zij bewoonster van de Samaritaan, van de afdeling Rustburg. Begintijd, de eerste maanden, kwam zij ook hier in de Lucaskapel naar de kerk. Kwam ze mee naar de Bijbelkring op vrijdagochtend. Genoot van het zingen, was betrokken bij het woord van God. Maar haar lichaam werd steeds zwakker. We hebben gelezen, het aardse huis deze tabernakels gebroken wordt. Dat ziet op het bestaan van heel het mens zijn. Haar lichaam ging achteruit. Haar geest ging achteruit. Werd steeds minder bereikbaar voor ons. En dan staan we nu aan het eind van een mensenleven. Kijken terug naar wat er geweest is. Wat mevrouw van der Linde heeft mogen betekenen in ons midden. Maar als we alleen maar terugkijken naar het verleden. Alleen maar met dankbaarheid vermelden wat er allemaal geweest is. Dan vinden we daar geen troost in. Dan vinden we daar geen houvast in. Dan wordt het verdriet alleen maar groter. Want er was zoveel goeds dat we nu moeten missen. Daarom zijn we hier vanmorgen ook samengekomen rond de Bijbel. En de Bijbel die leert ons nooit om alleen maar achteruit te kijken. Nou zeker, we mogen de goede dingen van het verleden niet vergeten. We moeten de zegeningen van de Heere onze God tellen en in gedachtenis houden. Maar de Bijbel wil ons dan ook steeds weer voor uit doen zien. Richten op de toekomst van de Heere. Richten op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want dan alleen kunnen wij getroost leven. Kunnen wij eenmaal getroost sterven. Dan alleen vind je houvast in je leven. Wat Paulus hier ook beschrijft in 2 Korinthe 5. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Dat is de toekomst voor Gods kinderen. We weten van de afbraak van lichaam en geest. En we worden er dagelijks mee geconfronteerd. We weten dat het lichaam afgebroken wordt. Paulus noemt hier het lichaam, ons aardse bestaan, waar lichaam en geest beide in betrokken zijn, een tabernakel, een tenthuis. Een tent dat je op een camping neerzet. Maar als het heel hard waait, wordt hij zomaar omvergeblazen. Zo is ons aardse bestaan. Een bestaan dat zomaar weggeblazen kan worden. Een uitzondering als je daarbij 93 jaar wordt. We worden steeds weer mee geconfronteerd dat ook heel jonge mensen zo kunnen sterven. Het aardse huis wordt afgebroken. Maar als je alleen daarover moet praten, dan heb je nog geen houvast. Dan kun je alleen maar wanhopig worden. Omdat er dan geen toekomst is, geen uitzicht is. Paulus zegt dan, als dat aardse bestaan wordt afgebroken, dan hebben wij een huis in de hemelen. Niet met handen gemaakt. Niet meer een tent die zomaar weggeblazen kan worden bij een stormwind. Maar een huis dat vaststaat, dat goed geformeerd is. Dat bestand is tegen de stormen. Dat blijft staan. Een eeuwig huis, niet door mensen gemaakt, maar door God gemaakt. Dat is de toekomst. Daar wil de Heer ons op richten. Omdat wij in dit aardse bestaan en bij het einde van de mensenleven troost zullen vinden, houvast zullen vinden. Als je zonder die toekomstverwachting moet leven, als je zonder geloof in de Heer Jezus moet leven, dan heb je geen uitzicht. Dan heb je geen verwachting. Dan zegt Paulus, dan zou je wanhopig worden. Want wat heb je dan te verwachten? Als aan het einde alleen maar de dood is, waarom zul je nog druk maken en aftobben in dit leven? Alles wordt toch vernietigd door de dood. Als de dood het einde is van alles, als er verder helemaal niets is, dan heeft de filosoof Sartre gelijk. Die zei, het beste is maar om nooit geboren te worden. En als je eenmaal geboren bent, dan is het maar het beste om zo snel mogelijk te sterven. Want er is toch geen enkel uitzicht en geen hoop. En het is alleen maar ellende en verdriet en pijn en moeite. De Bijbel weet ook van die ellende en die pijn en die moeite. En de Bijbel zegt daar nog bij, dat hebben wij erbij gemaakt. Dat hebben wij erbij gehaald. Want de Heere God had ons niet geschapen om te sterven, om te lijden. Maar de Heere God had ons geschapen om te leven voor zijn aangezicht. Om te spelen in zijn tuin. Maar wij hebben door onze zonde de dood erbij gehaald. Het lijden erbij gehaald. De moeite en het verdriet erbij gehaald. Wij zijn in opstand gekomen tegen onze God. En het loon dat de zonde meebrengt, dat is de dood. Maar dan is het wonder van het evangelie. Dat de Heere God niet zegt, jullie hebben het ernaar gemaakt en gaan jullie nu maar onder in het oordeel. Maar dat hij tot ons mensen zegt, voor jullie heb ik mijn zoon gegeven. Voor jullie wil de Heer Jezus komen. Hij wil in onze plaats gaan staan. Hij wil het oordeel dragen dat wij verdiend hebben. Hij wil voor ons de toekomst ontsluiten. Hij wil ons meenemen naar zijn rijk dat komen gaat. Elke keer weer komt de Heer Jezus Christus tot ons vanuit de Bijbel. Komt Hij naast ons staan? Wil Hij ons bij de hand nemen? Wil Hij ons meenemen naar zijn rijk dat komen gaat, naar zijn heerlijkheid die Hij bereid heeft voor al de zijnen? Wil Hij ons meenemen door dit leven heen naar zijn heerlijkheid? Een heerlijkheid die zo groot is, die zo geweldig is, dat wij het niet eens meer uit kunnen drukken. Paulus zegt dan, het is niet meer in mensenwoorden te beschrijven hoe geweldig dat is. En Johannes, als hij over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde spreekt, die zegt alleen maar wat er niet zal zijn. Geen moeite, geen pijn, geen verdriet, geen angst, geen lijden, geen dood, geen rouw. Alles wat het leven van een mens hier op aarde zo moeilijk kan maken, zo zwaar kan maken, dat zal dan helemaal verdwenen zijn. En het hoogste, het meest geweldig is, wij zullen dan voor altijd bij de Heere mogen zijn. Voor altijd bij de Heer Jezus Christus mogen zijn, in zijn heerlijkheid, in zijn toekomst. Voor altijd bij de Heere zijn. Dat mogen wij verwachten. Dat is de toekomstverwachting van al Gods kinderen. Paulus zegt dan, ik verlang ernaar. We zuchten ernaar, want we kunnen zo gebukt gaan onder al wat er is in een mensenleven. Ik verlang ernaar om overkleed te worden. Dan gaat Paulus ineens een heel ander beeld gebruiken. Hij heeft eerst het beeld gebruikt van een tent en een huis. En dan gaat hij het beeld gebruiken van een kleed dat over ons zal komen. Waarmee wij bekleed zullen worden door de Heer. De klederen der gerechtigheid. Bekleed worden met het heil dat de Heer Jezus Christus heeft bereid voor allen die hem toebehoren. Omdat wij mogen verwachten dat wij bekleed worden met zijn heerlijkheid. Daarom kunnen wij altijd goede moed hebben. Kunnen wij met vertrouwen verder gaan. Vertrouwen verder gaan door dit leven heen. Omdat wij de Heere mogen verwachten. Maar wij verwachten hem dan in het geloof. Wij aanschouwen hem nu nog niet. Maar wij verwachten in het geloof. En doordat de Heere bij ons is. Omdat hij ons de kracht wil geven. De moed wil geven om verder te gaan. Het geloof wil geven om verder te gaan. Daarom kunnen wij met vertrouwen gaan, wetende, de Heere is onze herder. En hij zal ons geleiden, ook als ons leven door diepe dalen gaat. Ook als wij gaan door een dal van schaduwen des doods. Want voor Gods kinderen is de dood geworden tot een schaduw van de dood. En een schaduw kan ons beangstigen, kan ons benauwen, kan ons schrik aanjagen. Maar ten diepste kan een schaduw ons nooit meer kwaad doen. Wie de Heere mag toebehoren, die mag weten dat de dood ons geen kwaad meer kan doen. O zeker, de dood doet pijn, doet verdriet. Als iemand die je lief is sterft, dan wordt een stuk uit je eigen leven weggescheurd. En dat doet altijd heel veel pijn. Ook al weet je van tevoren dat het komen zal, al leef je er naartoe. Het moment van sterven doet heel veel pijn, doet heel veel verdriet. Een aantal jaren geleden stond ik bij het sterfbed van een man die midden 60 was, samen met zijn dochter. En toen hij overleed, zei zijn dochter, ik heb nooit geweten dat de dood zo smerig is. Dat is het. De dood is verschrikkelijk. Het moment van sterven is niet mooi. En het doet ons heel veel pijn. En we kunnen dan alleen troost vinden als wij weten dat de Heer Jezus onze zaligmaker is. Dat hij de dood gemaakt heeft tot een poort naar het eeuwige leven. Een benauwende poort, een beangstigende poort, maar toch een poort naar Gods heerlijkheid. Waarin al het verschrikkelijke van dit leven verdwenen zal zijn. Waar het verschrikkelijke van de dood verdwenen zal zijn. Waarin wij voor altijd bij de Heere mogen zijn. Dat is de toekomst voor Gods kinderen. En dan zijn wij altijd weer geneigd om daarbij naar anderen te kijken. Het leven van een ander te beoordelen, soms te veroordelen. Over het hart te oordelen, dat kunnen wij niet. Als de Bijbel hierover spreekt, dan worden wij altijd persoonlijk aangesproken. Als de Bijbel zo geopend wordt, dan wordt er gevraagd, kent u de Heer Jezus? Weet u dat de Heer Jezus voor u is geboren in Bethlehem? Weet u dat hij voor u is gestorven op Golgotha? Dat hij voor u is opgestaan op de paasmorgen? Weet u dat de Heer Jezus naar de hemel is gevaren om voor u plaats te bereiden? Want dan alleen kunnen wij troost vinden. Dan alleen kunnen wij hem vastvinden. Dan alleen leven wij met uitzicht op Gods rijk dat komen gaat. Dan alleen kunnen wij met geloof en vertrouwen verder gaan. Dan alleen hebben wij de zekerheid. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? De Heere wil ons vasthouden in zijn handen. Maar laten wij hem dan ook toe in ons leven? Laten wij ons leiden door zijn woord en door zijn geest? Dan alleen kunnen wij met blijdschap blijven uitzien naar de toekomst van de Heer. Vaak wordt dit gedeelte uit 2 Korinthe 5 betrokken op het sterven van een mens. En wordt er gezegd, bent u bereid om te sterven? Maar dat bedoelt Paulus hier helemaal niet. Als in 2 Korinthe 5 gesproken wordt over het verlangen naar de hemel, dan gebruikt Paulus hier allemaal woorden die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus. En wij moeten dan ook elkaar niet vragen, nooit vragen, bent u bereid om te sterven? Maar vanuit de Bijbel komt de vraag altijd weer, bent u bereid om God te ontmoeten? Bent u bereid om de Heer Jezus te ontmoeten? Want als de Heer Jezus nu wederkomt, kunnen wij hem dan met blijdschap tegemoet treden? Als de Heer Jezus vandaag terugkomt, kunnen wij ons dan verheugen en blij zijn omdat onze zaligmaker komt en ons alle binnenleidt in zijn heerlijkheid? Kunt u de Heer Jezus begroeten als de Heiland die ook voor u alles heeft volbracht? Dan mogen we er zeker van zijn dat hij ons vast zal houden in zijn handen. Dan mogen wij er zeker van zijn dat hij ons door alles heen verder draagt. Dan mogen wij het weten dat de Heere te vinden is, elke dag weer. Dat hij zich laat vinden door ons. Dat hij in ons leven komt. Dat hij ook nu door zijn woord naast ons wil komen staan. Dat hij ook nu tegen ons zegt, geef mij uw hart. Laat mij u dragen. Uw barmhartigheid. Wij hoeven het zelf niet te doen. En wij hoeven zelf niet de Heere te zoeken. Zelfs dat niet. Maar hij zoekt ons. En hij staat nu naast ons. En hij vraagt naar onze liefde. Opdat ook wij het weten mogen. Opdat wij het geloven mogen en belijden mogen. De Heer Jezus Christus is onze Heere. Is onze zaligmaker. En hij draagt ons door alles heen. Naar zijn toekomst. Naar zijn rijk dat komen gaat. Daarmee mogen we elkaar vertroosten. Daarmee mogen we elkaar bemoedigen. Daarmee mogen we elkaar ook vertroosten als er het gemis is. Als er het sterven is van iemand die ons lief is. De komende dagen, de komende weken, als het gemis er is, als de lege plaats er is, mogen we erop wijzen, de Heere wil bij ons zijn. Hij wil naast ons staan. Hij wil ons kracht en geloof en moed geven, opdat wij ook met opgeheven hoofd hem mogen verwachten in zijn heerlijkheid. Amen. Wij willen nu met elkaar zingen Psalm 27 vers 7. O, als ik niet met opgeheven hoofd zijn heil van dag tot dag verwachten mocht. Thank you. Laten wij bidden. Almachtige God, onze Vader in Jezus Christus, Gij zijt zonder begin en zonder einde. Gij hebt de hemel en de aarde geschapen. Gij hebt alleen onsterfelijkheid en bewoont een ontoegankelijk licht. Gij zijt de God van Abraham, Isaac en Jacob, een God niet der doden, maar der levenden. U zijt de lof en de aanbidding tot in eeuwigheid. Heilige God, wij belijden voor u dat wij in zonde ontvangen en geboren en nog dagelijks uw stem ongehoorzaam zijn. Gij betuigt in uw woord dat de dood het loon is dat de zonde geeft. Ontferm u over ons in Jezus Christus, uw enige geboren Zoon, die Gij ons gegeven hebt, opdat in ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Vergeef ons al onze zonden en verlos ons van de eeuwige dood. Hemelse Vader, wij danken u dat Gij onze zuster Martina van der Linde van der Valk dit tijdelijke leven hebt geschonken. Wij danken u voor alles wat zij heeft mogen betekenen. Voor haar zoon, voor haar schoondochter, voor haar kleinkinderen, achterkleinkinderen, voor allen die haar hebben omringd. Wij danken u voor de gaven die u in haar hebt geschonken. Wij danken u voor de plaats die zij in ons midden mocht innemen. Bovenal danken wij u voor het evangelie van uw lieve zoon, die door zijn offer zondaren vrijgekocht en het alle macht van de duivel verlost heeft, die in zijn dood de macht van de dood heeft overwonnen en in zijn heerlijke opstanding de hemelen heeft geopend voor allen die geloven. Heer onze God, wij bidden u, leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Werk door de genade van uw Heilige Geest een oprecht berouw in ons en doe ons geloven dat in Christus onze oude mens gestorven is en de nieuwe mens leeft. Geef dat wij in ware gerechtigheid en heiligheid al de dagen van ons leven voor u wandelen en houd ons altijd bereid om Christus als onze rechter te verwachten. Vader van alle barmhartigheid, wij bidden u voor hen die treuren. Schenk hun dat zij toevlucht nemen tot u, die gesproken hebt dat gij geen behagen hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. En daar woorden van mensen te zwak zijn om te troosten, smeken wij u, wil gij zijn die God die als een moeder troost, die de wonden heelt, die verlost uit het verderf. Wilt u ons horen en ook ons genadig zijn? Wij vragen u dit op grond van uw beloften in Jezus' naam. Amen.
Lieve oma, we zijn ervan overtuigd dat u ons hoort. Wij willen u bedanken voor alle liefde en warmte die u ons gegeven heeft. Kimberly die kwam een tijd geleden uit school en was die ochtend in een andere klas geweest. En vertelde me, mama, daar is het zo fijn, zo warm, niet van de verwarming hoor. Maar hoe moet ik het zeggen? Ik zei toen, je voelde je daar veilig en je voelde daar liefde. En dat is het gevoel wat u, oma, samen met opa ons hebben laten voelen en meegegeven hebben. Jullie waren er helemaal voor ons. We voelden de liefde, de warmte. We voelden ons veilig. Samen met opa wisten jullie dat te geven. Ook uw zorgzaamheid zullen we niet vergeten. Altijd stond er wat klaar. Want we moesten goed eten. We hebben jullie ervaren als een grote rijkdom. Om dat te mogen voelen en dat weer door te mogen geven. Altijd toont u belangstelling voor wat we deden. En als het u niet aanstond, dan wisten we het ook. Daar was u heel duidelijk in. Oma, we zullen u missen. En Kimberly, Amy en Gita ook. U was hun lief, oud omaatje. Oma, doe de groeten aan opa.
Lieve mensen, in overleg met dominee Willemsen wil ik graag nu en op deze plaats een dankwoord uitspreken, daar het in dit jaar getijde en dit klimaat de voorkeur verdient om het hier te doen. Ik wil je net bedanken voor wat ze gezegd heeft, ook namens de andere kinderen. Wij willen graag dominee Willemsen bedanken voor de manier waarop u in de afgelopen jaren moeder begeleid heeft op de moeilijke weg die ze te gaan had. Maar ook voor de steun en de begeleiding van ons in de afgelopen dagen rond haar heen gaan en uw troost van vanmorgen. Het personeel van de Samaritaan willen wij zeker ook niet vergeten. We hebben diepe bewondering en respect voor de manier waarop jullie je werk doen en met de bewoners omgaan. De zorg en de liefde. En ik weet dat het een zwaar beroep is, maar het is een mooi beroep. Dank voor alles wat jullie voor moeder gedaan hebben. In de afgelopen dagen gaan de gedachten als vanzelf terug naar wat moeder was en hoe ze geworden is. Dominee Willemsen heeft daar al enkele dingen over gezegd. Mijn ouders waren, zoals in veel huwelijken, geheel verschillende mensen. Mijn vader was een nuchtere, rustige man, die dingen overwoog en zich een mening vormde, maar die hield hij dan ook vast. Mijn moeder was een bedrijvige en beredderende vrouw, die scherp van opmerking was. Ze snel reageerde, die een uitgesproken mening had over zaken die ze zag en opmerkte, en die maakte ze ook kenbaar, soms op niet mis te verstaande wijze. Daardoor leek ze soms hard, maar wie haar goed kende, wist wel beter. Een vrouw vol zorgzaamheid voor mijn vader en voor mij en voor haar ouders, die ze dagelijks bezocht, en voor iedereen die een beroep op haar deed. Ze was vriendelijk, had graag mensen om zich heen. En ze had door de jaren geleerd, ook door de omstandigheden, om goed op te letten als er zich mogelijkheden voordeden. Zij was het die mij destijds stimuleerde om te solliciteren naar een baan in het bankwezen. En in de 40 jaar dat ik dat werk deed, op verschillende plaatsen, volgde ze dat met grote belangstelling. En toen ik eind 93 met pensioen ging, was ze nog redelijk goed. En was ze er ook gelukkig bij toen ik afscheid nam. Maar ook toen was haar commentaar kort en krachtig. Nu ben je dus niks meer. Erop doelend dat ik geen functie meer had. In 1968 ging mijn vader met pensioen. Ze bleven nog 10 jaar samen. De laatste jaren waren moeilijk, toen mijn vader steeds meer dement raakte en stokdoof was. Maar ze hield vol en ze verzorgde hem tot hij naar het ziekenhuis moest en daar overleed. Ze kreeg een flesje aan de Groene Zoom, waar ze nog goede jaren heeft gehad.
De geestkracht was niet gebroken. En ze nam nog actief deel aan het verenigingsleven. Ze reisde rustig met de bus naar ons in Vlissingen en genoot veel van de achterkleinkinderen. Het was haar eigen dringende wens om naar een aanleunwoning op het oude land te gaan. En toen bleek al vrij spoedig dat ze minder werd. Ze ging naar de dagverzorging in de Goede Ree. En ze had het daar geweldig naar haar zin. En dus leek het voor ons ook dat de overgang naar het verzorgingshuis zelf niet zo'n grote stap zou zijn. Maar dat bleek toch weer een stapje terug. En daar had ze moeite mee. Toen het op de afdeling Zijpen niet langer ging, kwam ze op de meerzorgafdeling. Die tijd op de meerzorgafdeling was voor haar, maar ook voor ons, het begin van een moeilijke periode. Ze kon niet meer weg als ze wilde. En dat begreep ze absoluut niet. En wij moesten haar na een bezoek achterlaten, achter dat afschuwelijke deurtje. Dan kwam de laatste stap, naar het verpleeghuis De Samaritaan, afdeling Rustburg, 2 jaar geleden. Was ze aanvankelijk nog mobiel en kon ze rondlopen, op den duur ging dat niet meer. En werd de rolstoel haar vaste zitplaats. Als het mooi weer was, konden we met haar naar buiten. En als het niet zo was, gingen we met de auto, zolang dat nog ging. En als Lien en ik daaraan terugdenken, dan willen we hier graag 3 mensen bedanken die veel voor moeder en ons betekend hebben. We waren altijd welkom als we met moeder er een poosje uitgingen bij onze zwagering en bij José, waar ze zich volkomen thuis voelde. En vanaf de tijd dat ze aan de Groene Zoom woonde, toch zelfs kort voor haar overlijden, is haar haar wekelijks keurig verzorgd door Ria de Blok, waar ze een bijzondere band mee had. Heel, heel hartelijk dank voor alles wat jullie voor haar betekend hebben. Wij danken u allen hier aanwezig dat u in dit uur bij ons was. Onze dank ook aan de familie van Hulst, die alles rond het heengaan van moeder zo keurig verzorgd heeft. We willen de dienst graag afsluiten door met elkaar te zingen over ons voorgeslacht. O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis. Wees onze gids in storm en nacht en eeuwig ons te huis. Dank u wel.
Geachte familie, geachte aanwezigen, zo zijn we dan op het tijdstip gekomen waarop onze geliefde overleden zal moeten gaan overbrengen naar de algemene begraafplaats de Sommelsdijk. Zo dadelijk zal de baar worden uitgereden door de dragers. Daarna kom ik terug om de familie en de verdere genodigden op te halen om aan te sluiten in de stoet.